Goedemiddag gemeente. De tekst voor deze middagdienst komt uit Jesaja 42 vers 10. En daar staat het volgende. Zing voor de Heere een nieuw lied. Zijn lof vanaf het einde der aarde. U die de zee en al wat daarin is bevaart. U eilanden en wie daarop wonen. Broeders en zusters, jongelui. U en jou heten wij hartelijk welkom in deze middagdienst. Ook allen die vanuit huis meekijken, heten wij van harte welkom. Namens de kerkenraad deel ik u het volgende mee. Vanmiddag gaat in deze dienst professor Peels uit Oenen voor. De eerste collecte is bestemd voor de landelijke kerkelijke kassen. De tweede collecte voor de kerkelijke kosten Ichtes. En de derde voor rente en aflossing. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de plaatselijke kerk. Vanmorgen hebben we voorbeden en dankzegging gedaan voor zuster Jannie Verheij van Veen, ankerplaats 17. Broeder en zuster Jan en Jannie de Vries Jeruzalem, wijk 1, 55. Broeder en zuster Klaas en Entina Koelewijn Romkes, Langedam 70. En voor de vakantiebijbelschool die morgen begint. We vangen deze dienst aan door samen te zingen gezang 8, de versen 2, 5 en 7. Daarna is er gelegenheid om in stil gebed te bidden om Gods zegen over deze dienst. Uw kerkenraad wenst u allen een rijk gezegende dienst toe.
Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit het werk van zijn handen laat varen. Die nooit loslaat het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Leid mij, o Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan uw hand. We zingen gezang 145, het eerste vers. Nu samen ons geloof belijden en dat ook beamen met het zingen van Psalm 80 vers 11 daarna.
We willen met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis doen van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de almachtige Vader, van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, dat is het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
mogen we nu de schriften openen en luisteren naar Numeri hoofdstuk 11, vers 4 tot 23 en het slot van het hoofdstuk vers 31 tot 35.
Boven dit gedeelte staat de Israëlieten jammeren. Het samenraapsel van de vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Het manna leek op korianderzaad. En de kleur ervan leek op de kleur van balsemhars. Het volk liep overal rond, verzamelde het en maalde het met handmolens. Of stampte het fijn met een stamper. Dan kookte men het in een pot en maakte er koeken van. De smaak ervan leek op de smaak van baksel in olie. Telkens wanneer de dauw 's nachts op het kamp neerdaalde, daalde ook het manna daarop neer. Toen hoorde Mozes het volk jammeren, geslacht na geslacht, ieder voor de ingang van zijn tent. En de toorn van de Heere ontbrandde hevig, ook in de ogen van Mozes was het kwalijk. En Mozes zei tegen de Heere, waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan? En waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat u de last van heel dit volk op mij legt? Ben ik soms zwanger geweest van heel dit volk? Of heb ik het gebaard, zodat u tegen mij zou kunnen zeggen, draag het in uw schoot, zoals een verzorger een zuigeling draagt, naar het land dat u een vader gezworen hebt? Waar zou ik vlees vandaan moeten halen om al dit volk te geven? Want zij jammeren tegen mij, geef ons vlees, zodat wij kunnen eten. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En als u mij zo wil behandelen, dood mij dan toch meteen. Als ik genade in uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn onheil niet aanzien. De Heere zei tegen Mozes, verzamel voor mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn, en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen, en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan zal ik neerdalen, en daar met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. En tegen het volk moet u zeggen, heilig u tegen morgen, en u zult vlees eten. U hebt immers ten aanhoren van de Heere gejammerd. Wie zal ons vlees te eten geven? We hadden het zo goed in Egypte. Daarom zal de Heere u vlees geven, en u zult eten. U zult het niet één dag eten, geen twee dagen, geen vijf dagen, geen 10 dagen en geen 20 dagen. Maar tot een volle maand, totdat het u de neus uitkomt en u ervan walgt. Want u hebt de Heere die in uw midden is verworpen en hebt voor zijn aangezicht gejammerd. Waarom zijn wij eigenlijk uit Egypte vertrokken? En Mozes zei, dit volk in het midden waarvan ik verkeer, bestaat uit 600.000 man te voet. En u zegt, ik zal hun vlees te geven. En zij zullen er een volle maand van eten. Kunnen dan voor hen zoveel stuks kleinvee en runderen geslacht worden, dat het voor hen genoeg zal zijn? Kunnen soms al de vissen in de zee voor hen verzameld worden, dat het voor hen genoeg zal zijn? Maar de Heere zei tegen Mozes, is de hand van de Heere te kort? Nu zult u zien of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden of niet. Lezen we verder bij vers 31 tot het eind. Toen stak er van de kant van de Heere een wind op en voerde kwakkels aan vanaf de zee en verspreidde ze boven het kamp. Ongeveer een dagreis naar de ene kant en een dagreis naar de andere kant. Rondom het kamp, ongeveer 2 el hoog boven het aardoppervlak. En het hele volk stond op, die hele dag en die hele nacht en heel de volgende dag. En men verzamelde de kwakkels. Wie het minst had, had 10 homer verzameld. En men spreidde ze wijd voor zich uit rondom het kamp. Het vlees zat nog tussen hun tanden, voordat het gekauwd was, toen de toren van de Heer tegen het volk ontbrandde. En de Heere bracht het volk een zeer grote slag toe. Daarom gaf men die plaats de naam Kibrot-Ahava, want daar hadden zij het volk, dat zo gulzig geweest was, begraven. Van Kibrot-Ahava trok het volk verder naar Hazeroth, en zij bleven in Hazeroth.
Zullen we samen de Heere bidden om een zegen over de verkondiging van het evangelie dat ook in dit hoofdstuk ligt. Graag wil ik in dit gebed ook samen met u de voorbeden doen voor onze broeders en zusters in Afghanistan. Een van de oudste kerken ter wereld. Al in de 2e eeuw na Christus waren daar kerken. Vandaag de dag is er geen enkele kerk meer. We weten van de situatie in Afghanistan. Een zwaar onderdrukkend regime. De helft van de bevolking wordt geknecht. Alle vrouwen kunnen aan het publieke leven niet meer deelnemen. Christenen komen soms samen in huizen, andere plekken waar ze niet opvallen, vaak zeer geïsoleerd, totaal anders dan in ons land. En ze houden vast aan de naam van de Heer Jezus Christus. Bezitten van een gedrukte Bijbel is gevaarlijk en daarom doen heel veel christenen het daar ook met digitale Bijbels. Zegen van de digitale middelen vandaag de dag, ondanks alle problemen daarvan. Maar er zijn christenen die ervoor kiezen in Afghanistan te blijven. En uit te leven met de naam van onze heiland en die door te geven, zullen we samen voor hem bidden. Getrouwe Heere, hemelse Vader. Samen mogen we ons neerbuigen voor u. Onze koning. De levende God, de Heilige, de Almachtige, die het alles in uw handen houdt. Dwars door de eeuwen van onze geschiedenis heen, met al wat gebeurt, vanaf het begin tot het einde toe. Niets is er dat u uit de hand loopt. U zult uw werk voltooien. In het midden der tijden hebt u onze heiland gestuurd. Om dat voorgoed vast en zeker rotsvast te maken. In zijn komst, in zijn werk, in zijn sterven, in zijn opstanding. U, Heere Jezus, die als onze advocaat en hoge priester aan de rechterhand van onze hemelse Vader is. U danken en prijzen we dat u de weg naar de toekomst voorgoed geopend hebt. Voor heel uw volk, uit alle naties en talen, voor ieder die voor u knielt. En dat willen ook wij zo graag doen. Zie ons aan, Heer, Heere, zoals we hier bij elkaar zijn. En al die mensen thuis, die via livestream of op welke wijze dan ook deze dienst meemaken. Verenig ons tezamen door die ene geest over wie we zongen in het lied daarstraks. Verenig ons in de aanbidding, in de eerbied, in het ontzag voor u, in de toewijding en overgave aan u. Kan zoveel tussen zitten, Heere, want ons dagelijks leven vervult ons soms met zoveel stress of zorg of pijn of verlies. Kunnen zoveel drempels zijn, muren zijn, tussen u en ons, door ons opgeworpen. Komt u er doorheen. Raak ons. Precies daar. Waar ieder van ons het nodig heeft. In zijn eigen leven. En dan dank u, Heere. Dat u ons daarvoor uw woord schenkt. Dat woord dat eeuwig vast en zeker is. Zo mochten we het ook deze middag openen en lezen en er samen naar gaan luisteren. Spreek u tot ons, Heere, door uw geest, om Jezus wil, tot een ieder van ons. Dat het woord dat open gaat, helder mag zijn, duidelijk mag zijn, dat we het kunnen vatten en bevatten. En ook zo dat het een plek krijgt in ons hart en leven. En dat we het kunnen doorvertalen morgen en overmorgen, welke dag dan ook. Daarvoor hebben we zo hard de leiding van uw geest nodig. Die onze onwillige en harde harten steeds weer ombuigt naar het luisteren naar u. Wilt u dat bewerkstelligen, Heere, bij ons allemaal? Niemand uitgezonderd. En zeker bij mensen die in hun leven zoveel aan de hand hebben, dat er ook zoveel weerstand is. Misschien zijn ze ook zo naar de kerk gekomen. U kent ze. Raak hen aan. Kom tot ons, Heere, in uw liefde en in uw genade. Wij danken u dat we niet alleen zijn, maar dat wereldwijd uw volk samenkomt. Van de vroege morgen toen wij nog sliepen, ginds in Japan en Korea, waar christenen uw naam op de lippen namen, Heere Jezus, en u eerden, tot de late avond, als wij al lang weer naar bed zijn, en ginds in Californië en Chili, christenen bijeenkomen en diezelfde naam van u, Heere Jezus, op de lippen nemen en eren en prijzen. Zo gaat uw lof de wereld rond. En ook hier, in ons midden, trek ons daartoe, Heere, met uw koorden van liefde. En in bijzonder komen wij u bidden voor uw kerk in die plaats, en het zijn er zoveel, wereldwijd, waar er verdrukking is en vervolging, discriminatie en minachting. En in bijzonder bidden wij u voor broeders en zusters in het land Afghanistan, dat al zoveel jaren van oorlog en strijd en geweld achter de rug heeft, waar krachten en machten het voor het zeggen hebben, die mensen knechten, opsluiten. Wij bidden u, Heere, voor onze broeders en zusters ginds, die uw naam kennen en die misschien ook vandaag wel ergens thuis stil bijeenkomen in het geheim om de woorden van uw woord te delen, om elkaar te bemoedigen en ook heel in het geheim steeds weer iets van die naam willen doorgeven. Geef hen moed, Heere. Geef hen kracht ervoor. Geef dat ze niet bevreesd zijn, maar zien op u. En dat ze ook in de verdrukking en vervolging mogen weten wat het betekent om te lijden voor uw naam, Heer Jezus. Die naam die heilig is. De naam boven alle naam. Die naam die de wereld heeft overwonnen. En u, Heer Jezus, zult die naam doen triomferen. Ook door de diepte van verdrukking en geweld heen. Wees rondom hen allen, Heer, daarin Afghanistan, als de bergen rondom Jeruzalem. Maar op zoveel andere plaatsen ook, Heere, heeft uw kerk het moeilijk. Maar ook als we kijken naar de kerk in het oude Westen, waarin wij leven, waarover de nacht van de secularisatie viel en miljoenen uw kerk verlieten. Een deel van de wereld zo vol verleiding met alle welvaart, met alle begeren. Wij bidden u voor uw kerk, ook hier in het Westen. Ook voor onze eigen kerk. Hier, onze Ichtes gemeente, zegent u de predikanten. Heeft u bij hen om hen aan te moedigen, liefde voor de gemeente te geven, wijsheid om uw woord uit te leggen en uit te delen. Weest u hen zeer nabij. Zegent u de broeders van de kerkenraad, dat ze hun werk met inzet mogen doen, met toewijding mogen doen. En als het hun soms aan woorden ontbreekt, wilt u hen leiden, Heilige Geest, in alle situaties waarin ze hebben te spreken. Zegent u de koster, de organist en wie dan ook een bijzondere taak heeft in de gemeente hier. Maar hebben we niet allemaal een bijzondere taak, Heren? Als lidmaten van het lichaam van de Heer Jezus. Of we nu oud zijn en al zoveel hebben meegemaakt in de kerkbanken. Of dat we nog heel jong zijn met ons leven voor ons. Zoveel kruispunten waarop we moeten kiezen welke kant op. En misschien ook wel gevaarlijke bochten in ons leven die eraan komen. Heren, kom ons zeer nabij. Richt onze harten op U. Verbreek onze eigenzinnigheid, onze ontrouw, ons ongeloof. Breng ons bij U te voet. In vreugde, in stilheid, omdat U het hebt gedaan. Wij bidden U voor het werk van zending en evangelisatie in het bijzonder. Dat Uw woord mag uitbreiden, zich mag vermenigvuldigen over alle grenzen heen. En we danken U ook, Heren, dat dat het geval is. Zeker de laatste anderhalve eeuw. Dat Uw woord reikt tot aan de uiteinden der aarde. En wij bidden U voor alle die zich inzetten voor de Bijbelvertaling. Dat nog steeds verder en verder in talloze talen Uw woord mag klinken. Heren, het wacht alles op Uw zegen. Ginds en hier ontfermt U zich. Kom tot ons. Spreek tot ons, Heren. Uw gemeente hoort. Amen. We zingen Psalm 78, vers 10, 14 en 15. In Psalm 78 komt ook die geschiedenis van de woestijnreis van Israël weer terug. Geschiedenis van de kwakkels. 78, vers 10, 14 en 15. De tekst voor de preek van vanmiddag. Uit nummerie 11, wat de Heere daar zegt in vers 23 tegen Mozes. Is de hand van de Heere te kort? Nu zult u zien of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden, of niet. Ons antwoord op de prediking hierover is straks Psalm 31, vers 4, 12 en 15. Ik beveel mijn geest in uw handen, gij God der waarheid, gij, o Heer, verlost het mij. Psalm 31, vers 4, 12 en 15, na de preek over nummerie 11, vers 23. Broeders, zusters, ouderen, jongeren, mensen thuis die deze dienst meekijken, meebeleven, gasten ook, die zeer hartelijk welkom zijn in ons midden hier. Een hand die tekort is, die tekort schiet, onmachtig om die ander te bereiken, om die ander vast te houden. Een hand die, als het erop aankomt, in feite machteloos is. Zo was het met de hand van die man die in een mooie zomermaand met zijn vriend op reis ging naar een ver land om daar een trektocht te maken door een schitterend natuurgebied. Allerlei moeraspartijen daarin, met heel bijzondere flora en fauna. Ze liepen door dat gebied en zijn vriend even een klein eindje bij hem vooruit, door het struikgewas. Maar ineens, tot zijn schrik, hoorde hij een kreet en zag hij daar zijn vriend wegzakken in een stuk drijfzand. Hij rent naar hem toe onmiddellijk. Probeert zijn hand te pakken, maar het lukt niet. En hij beseft, als ik eerst een stok ga zoeken om te helpen, dan kan het te laat zijn. En al verder zakt zijn vriend weg. In een uiterste poging, zo ver mogelijk, strekt hij zijn hand naar hem uit. Maar hij komt er niet. Zijn hand is te kort. Te kort om te redden. En laat dit nu in de Bijbeltekst van vanmiddag van de Heere God worden gezegd. In een vraag. Is Gods hand te kort? Wat een ontstellende vraag. Maar zegt u, antwoord is toch gelijk bijvoorbeeld duidelijk. Nee, Gods hand is niet te kort. Het is een soort retorische vraag. He's got the whole world in his hands. De hele wereld is in handen. Luidt de tekst van een mooi oud lied. Zou Gods hand dan te kort schieten? Nee, natuurlijk niet. Maar is dat ook echt jouw antwoord? Als het gaat om Gods hand in jouw eigen leven. Is het dan zo vanzelfsprekend? Zijn we dan al klaar met de preek? Maar waarom staat die vraag dan in de Bijbel? En notabene uit Gods eigen mond. Terwijl verder iedereen in het Bijbelhoofdstuk een ander antwoord geeft dan u. Ja, Gods hand schiet tekort. Zeggen ze eigenlijk. Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Thema voor deze preek is die vraag uit de tekst. Is Gods hand te kort? En die vraag laat het ten volle wegen vanmiddag. Is Gods hand te kort? Drie punten. We letten ten eerste op de klacht van het volk. Ten tweede op de twijfel van Mozes. En ten derde op de belofte van de Heer. Nog maar kort geleden, je leest dat in nummerie 10, is het volk Israël opgetrokken van bij de Sinaï, waar ze lange tijd hadden gebivakkeerd. En ze trekken verder richting het beloofde land, reis door de woestijn. Maar het wordt wel een reis met hindernissen. In nummerie 11 tot 14 lees je er voortdurend over dat het volk klaagt. Of met dat mooie oude woord murmureert. Murmureren, je hoort het erin. Ze liggen dwars, ze klagen, ze zeuren, ze murmureren. Voortdurend weer. En hier in ons hoofdstuk gaat het wel heel diep. Het samenraapsel begint ermee, hoorden we. Samenraapsel. Dat was allerhande volk die met de Israëlieten mee zijn gegaan toen Israël bij de Exodus uit Egypte trok. Vermoedelijk denk ik ook dat dit mensen waren die in slavendienst bij de farao waren, die hun kans schoon zagen en ook mee met Israël wegtrok. Ze worden vervuld met gulzigheid. Bevangen door gulzigheid zelfs. Ze verlangen naar meer, gevarieerder, ander voedsel. Ze verlangen naar meer welvaart en gemak. En wie weet, klagen is zeer aanstekelijk. Negatieve taal wordt heel snel overgenomen. Probeer het maar eens uit in je eigen omgeving. Klagen over het eten, klagen over het weer, klagen over je salaris, klagen over je kerk, klagen over de dominee. Het is allemaal zeer aanstekelijk. De ene klacht roept zomaar de andere op. En je ziet het ook. Vrijwel onmiddellijk nemen de Israëlieten dat klagen van het samenraapsel over. Geconcentreerd in de kernvraag. Wie zal ons vlees te eten geven? Vlees. In Egypte was het allemaal veel gevarieerder het menu. Daar kon je pas lekker eten. Vis en groenten. En de ene groente naar de andere wordt opgesomd in de Bijbeltekst. Ze staan bij wijze van spreken te watertanden bij de herinnering. Maar hier in de woestijn hebben we alleen maar dat manna. Wat vindt u van deze klacht? Hebben ze ergens niet een punt? Is het nou helemaal zo onredelijk wat ze zeggen? Maar kijk uit, hier is veel meer aan de hand. Want die vraag om vlees klopt niet. Ze hebben al eerder vlees gekregen namelijk. Lees je in Exodus 16, vers 13 daar, dat de Heere God ook toen kwakkels heeft gestuurd naar het kamp. En Israël, dat lees je in Exodus 12, had complete kudde vee meegenomen uit Egypte. Maar vlees stond niet op het dagelijks menu van de Israëlieten, integendeel. Maar dat was bestemd voor de feestelijke bijeenkomsten. En die hebben ze net nog gehad. In nummerie 9 lees je erover dat ze het Paschafeest hebben gevierd. Dus vee geslacht en ze hebben vlees gegeten. Nee, hier klopt heel veel niet. Die klacht, wie geeft ons vlees te eten? Is in feite een aanklacht, een uitdaging vanuit de hang naar gemak, luxe en begeren. En let u nou eens op die formulering. Hebt gehoord wat ze zeggen? Wie zal ons vlees te eten geven? Ze noemen God niet eens. Ze passeren God compleet. De Heere van wie ze alles hebben gekregen tot nu toe. Ze noemen niet eens, alsof God er niet is. Wie geeft ons? En ze idealiseren het verleden in Egypte. Alsof het daar allemaal zo goed was. Zo lekker eten daar. Maar dat ze daar als slaven werden afgebeuld, hun leven niet zeker, dat noemen ze niet. En dat ze nu vrij zijn door Gods genade, geen woord erover. Maar wel afgeven op dat wonderbrood dat de Heer hen uit de hemel geeft. Het dagelijkse manna. En de Bijbeltekst werkt dat nog verder uit. Het moet best lekker zijn geweest. Een baksel van olie moet lekker zijn. Maar ze geven er compleet op af. We hebben niks, zeggen ze, alsof manna niks is. We hebben niks dan alleen maar dit manna hier. De minachting, de ondank druipt van hun woorden af. Terug naar Egypte. Dat willen ze. Dat zeggen ze ook letterlijk. Nummer 14 vers 4 kun je het lezen. We willen terug naar Egypte, want daar was alles beter. Ja, wat hier gebeurt, broeders en zusters, is de omkering van de Exodus. Een verachting van Gods goedheid en het verbond van God. Wat heb je nou eigenlijk aan God in de praktijk van je leven? Gods hand is te kort, zeggen ze eigenlijk. En ze noemen God niet meer. Moet je even op je laten doordringen. Huiveringwekkend is het wat hier gebeurt. Want als er nou toch één volk was, dat zeer concreet, van nabij, de hand des Heren heeft ervaren, dan wel Israël. Door Gods hand uitgeleid uit het slavenhuis. Door een corridor in de zee. De muren van water links en rechts. Door Gods hand van hun vijanden bevrijd in de woestijn. Verzorgd en gevoed en gelaafd in de woestijn. Wolkkolommen, vuurkolommen hen te leiden. En toch klagen. De zorgende hand van de Heere negeren, afwijzen. Vergeten. Nu is niet alle klagen verkeerd. Laat dat heel duidelijk zijn. In de Bijbel kom je, zeker in de psalmen, maar al te vaak klagen en klachten tegen. We hebben zelfs een compleet Bijbelboek dat eraan gewijd is, de klaagliederen. Daar heeft de Heilige Geest blijkbaar ruimte voor gegeven in de Bijbel. Ruimte ook voor jou en voor u. Er is een klagen in diepe nood vanuit de pijn van het gemis als iemand je ontviel. Er is een klagen in het rouwen. Er is een klagen van een mens in eenzaamheid en verlatenheid. Er is een klagen vanuit de onmacht en de dreiging van een ziekte. Geloven, christelijk geloof, betekent echt niet dat je maar passief in alles berust. Dat is meer heidens dan christelijk. Geloven en klagen sluiten elkaar niet uit. Als jij maar met jouw klagen naar de Heere toe gaat. Je aan zijn hand wilt toevertrouwen. Al is het soms met tranen in de ogen. Al is het soms vanuit een diep gevoel van leegte. Maar naar de Heere toe gaan. Dat doet het volk Israël hier dus niet. Integendeel, dit is een heel ander soort klagen. Een klagen dat God miskent en zijn gaven minacht. Dit is een klagen uit diepe, diepe ondankbaarheid. Het volk, zou je kunnen zeggen, is hier als de vrouw van Lot. Die omkeek naar Sodom, waar het zo fijn was. Terug naar Egypte. Roepen ze, dit is één grote streep door het heilsplan van God met zijn volk Israël. En niet voor niets lees je dan in vers 10 dat de toorn van de Heere hevig ontbrandde. Soms moet je die Bijbelgeschiedenissen voor je ogen zien, wat daar gebeurt. Want dit houdt ons, broeders en zusters, wel een spiegel voor. Wij zijn als kerk van de Heer Jezus in zekere zin, net zoals het volk Israël toen, op reis door de woestijn van de geschiedenis. En onderweg kan je van alles en nog wat overkomen als kerk en persoonlijk. Aan calamiteiten en crisis en droogte en rampen. En hoe makkelijk kun je dan vervallen, stilaan, in de hang terugvallen naar eigen veiligheid, gemak en welvaart. En daar je oog op richten. Zo je erop fixeren dat Gods naam voor je gaat vervagen. En dat je ondankbaar blind wordt voor zijn gaven. Zo opgaan in je eigen leven en wensen en begeren die we allemaal hebben. Dat je eigenlijk zegt in de praktijk van je leven, maar wat zal ik nog van God verwachten? Gods hand is te kort. Het volk Israël klaagt, maar Mozes ook, tot vertwijfeling toe. Tweede punt. Als Gods toorn ontbreekt, vers 10, dan is het ook in de ogen van Mozes kwalijk. Niet alleen het klagen van het volk, maar hij komt dan met zijn aanklacht bij de Heere God zelf. Je huivert als je hoort wat hij tegen de Heere durft te zeggen. U, Heere, hebt mij slecht behandeld. Zegt Mozes. U hebt een veel te grote last op mijn schouders gelegd. Ik kan het gewoon niet aan. Ben ik soms de moeder die dit kind gebaard heeft? Dat ik dat kind op mijn schouders moet dragen? Die last is me veel te groot. En vlees voor zoveel mensen, maar waar moet ik het vandaan halen? En het richt zich wel allemaal op mij persoonlijk, hè? Ik krijg alles op mijn dak van het volk. Je leest 3 hoofdstukken verderop, dat is wat het letterlijk zegt, hè? Nummer 14, vers 4, daar zeggen ze, Mozes aan de kant, laat ons een andere leider aanstellen en dan gaan we samen terug naar Egypte. Heren, ik red het niet meer. En ze protesteren maar en klagen maar en weer hebben ze wat te zeuren en ik ga eronder door, heren. De last is me te groot. Mozes in de crisis. Burn-out. En dan durft hij zelfs God als het ware om euthanasie te vragen. Heren, als u zo met me verder wilt, dood me dan maar. En dat zou een genadige dood voor me zijn. Doet je denken aan de profeet Elia later, die daar onder de bremstruiken in de woestijn, die ook iemand aan het einde van zijn mentale krachten is, hetzelfde vraagt aan God. Heren, laat me maar sterven. Ik kan niet meer, ik kan niet meer. Vindt u het niet bijzonder dat deze dingen allemaal in de Bijbel staan? Mozes, de man Gods, de middelaar van het oude verbond. Een van de allergrootste in de hele Bijbel. En hoor nou eens wat hij wegzakt tegen de Heere zegt. Maar ik denk dat het nog veel meer bijzonder is dat de Heere hier niet direct Mozes scherp corrigeert en terechtwijst en dan kun je niet zeggen en terug jij. Maar dat hij zelfs tegemoet komt. Mozes en het volk. 2 dingen zegt de Heere. Ten eerste, hij zal de last van Mozes' schouder verdelen over 70 andere oudsten. En dat laten we in de preek nu verder liggen. Maar ten tweede, hij komt ook tegemoet aan de wens van het volk om vlees te eten. En hoe? Want in die gave van extra voedsel komt gelijk ook een oordeel mee. Want, zegt de Heere, ze hebben mij verworpen. Vlees zullen ze eten? Ja, vlees zullen ze eten, goed. Maar niet 1-2 dagen, 2-3 weken, maar een volle maand toe. Zozeer dat de zegen in een vloek verkeert. Het zal in de neus uitkomen, tot walgens toe, zegt de Heere. Maar ondertussen is Mozes ver heen. En hij gaat warempel. Ja, het is al een bijbelhoofdstuk hoor, wat we lezen. Hij gaat warempel in twijfel trekken wat God zegt. Heere, zowat 1 miljoen mensen en dan vlees eten. En dan schiet Mozes helemaal door in wat hij zegt. Hij zegt zelfs als alle vissen van de zee. En dan weten we op Urk hier een heleboel van. Alle vissen van de zee. Gevangen zouden worden, aan Israël gegeven. Was nog niet genoeg voor ze. Nee, heren. Vlees voor al die mensen volstrekt onmogelijk. In feite zegt ook Mozes hier dus. De hand van de Heere is te kort. En hij zegt dat niet uit ondank en ontrouw, zoals het volk Israël, maar hij zegt het vanuit de realiteit van het leven in alle nuchterheid. Vlees voor 1 miljoen mensen, midden in de woestijn, voor 1 maand lang, kan niet. Kan echt niet. Onthullend dat Mozes dit zegt tegen God. Mozes, de man Gods. Want je zou toch zeggen, als er nou iemand is die de hand des Heren zeer concreet van heel nabij heeft ervaren, dan wel Mozes. Vanaf zijn roeping bij het brandende baamstruik, de 10 plagen die Egypte moest aanzeggen, de uittocht uit de woestijn, door de zee heen, de staf Gods, en daarna die staf die hij moest opheffen om de vijand Amalek af te weren, tot op al die wonderen heden toe. Maar nu, op het dieptepunt van zijn geloof, zo gevangen door de zorg en de moeite van het bestaan, zo overweldigd door de onmogelijkheden van het reële leven, dat het zicht op Gods mogelijkheden verdwijnt. Hoe is dat bij ons? Zit hier met zoveel mensen in de kerk? Hoe is dat bij jou, bij u? Je kunt zoveel meemaken en meekrijgen in je leven, dat dat zicht op Gods hand vertroebelt, verduistert. Ja, sterker nog, vanuit onszelf is het altijd al zo. Van nature noemen we dat. Ben je ertoe geneigd? Onze ogen moeten ervoor opengaan. En is dat niet jouw, uw, mijn dagelijks gebed? En zeker als de realiteit van het leven morgen weer overmorgen zich met kracht aan je voordoet. Een leven waarin God misschien zo vaak afwezig lijkt. En een realiteit die, zo denk je, de doorslag geeft. Zo evident is het dat mijn ziekte niet te stoppen is. Zo evident is het dat mijn relatie verbroken wordt. Zo evident is het dat mijn kinderen de kerk terug toekeren. Wat valt er van God nog te verwachten? Onmogelijk, onmogelijk. Is Gods hand niet te kort? Maar dan komt het antwoord van de Heere. En dat is een antwoord eindeloos gevuld met beloften. Mozes, denk je dat nou echt? Zou mijn hand te kort zijn? Dan zul je nu gaan zien hoe Gods woord werkelijkheid wordt. En diezelfde dag nog stuurt God de winden aan, en die vanaf de zee een grote menigte kwakkels in enorme vlucht het land opvoert. Een kwakkel of een kwartel, de HSV vertaalt het ook al met kwartel elders. Dat was een klein soort patrijs, iets kleiner dan een patrijs. En die komen in menigte voor in Zuid-Europa en het Midden-Oosten. En die zijn een soort trekvogels, die trekken altijd een wintertrek en een voorjaarstrek. En dan komt er een enorme hoeveelheid van die vogels aan. En moe van de vlucht strijken ze neer in en rondom dat kamp van Israël. En ze zijn makkelijk te vangen. En nu krijgen de Israëlieten vlees. 1 miljoen man. Vlees de ene dag na de andere. Maar voor hoeveelen wordt het een ramp. Als ze in hun gulzigheid erop aanvallen, dan vallen ze zelf. Kivro Ta'ava. Zo heet deze plek in de woestijn voortaan. Kivro Ta'ava. Dat is Hebreeuws voor graven. Door begeren. Graven vanwege gulzigheid. Is de hand van de Heere te kort? Die vraag hoor je nog 2 keer letterlijk in het Oude Testament, in het boek Jesaja. Gesproken tot de ballingen in Babel. Die leefden in een verschrikkelijke realiteit. Land Juda verwoest, Jeruzalem in puin, tempel verbrand en de ballingen in Babel. En daar, wat ervaren ze nog van Gods hand? Niets. God is ons vergeten. God heeft ons verlaten. Zo hoor je de klacht in Jesaja. En dan antwoordt de Heere. Maar zelfs als een moeder haar kind zal verlaten, ik verlaat u nooit. Want ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. En God heeft die belofte waargemaakt. Hij heeft zijn volk teruggebracht in Israël. Hij heeft zijn woord werkelijkheid laten worden. Wel op een hele bijzondere wijze. Broeders en zusters. Die hand van de Heere. Hebt u daar wel eens goed naar gekeken? De Bijbel zegt er heel veel van. Die hand van de Heere in de schepping. Duizelingwekkend hoor. Hoe hij de kosmos gecreëerd heeft. Psalm 8 zingt erover. O Heer onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En dan gaat het over dat universum daarbuiten. Dat is het werk van uw vingers, zegt de psalmist. In dezelfde psalm, dat is het werk van uw handen. Fabelachtig groot. Gods hand. En een Gods hand in de verlossing. Die standaarduitdrukking die je vaak in de Bijbel leest. Met uitgestrekte arm, krachtige rechterhand, heeft hij zijn volk uit Egypte geleid. Ja, inderdaad. Om die hand bidden dan ook de psalmisten. En aan die hand vertrouwen ze zich toe. Om die hand worstelen de profeten. Maar ja, inderdaad, je hebt gelijk. Soms is die hand verborgen. Soms is die hand van de Heere wel heel lang verborgen. En de moeite daarmee proef je ook in allerlei teksten in de Bijbel zelf. Het klaagt in de psalmen. Maar nooit bleek uiteindelijk de hand des Heeren te kort te zijn. Zijn hand reikt tenslotte altijd verder dan onze kleine zondige mensenogen kunnen zien. En dat is al helemaal duidelijk geworden. En daarin bloeit onze tekst open in de komst van de Heer Jezus Christus. Hier op aarde. Moet je opletten hoe vaak in het evangelie het gaat over zijn hand. Wat de Heer Jezus met die hand doet. Wat geen mens deed. Gelijk in het begin al. Hij legt zijn hand op een melaatse. Ja, dat betekent wat, hè. Een melaatse raak je toch niet aan. Hij legt zijn hand op een melaatse en geneest hem. En verderop, hij legt zijn hand op de doodsbaar van een jongen, enige kind zoals zijn moeder, die naar het graf wordt gedragen. Dat raak je toch niet aan? Hij wel. Hij legt zijn hand erop. En weer even verderop, dat dochtertje van Jairus, als iedereen zegt van ach, ze is dood, met zijn hand pakt hij haar hand. En hij richt haar uit de doodslaap op. Aan alles is duidelijk te zien dat de Heer Jezus Gods uitgestoken hand is naar deze wereld, verloren in ziekte en zonde. Ja, hij is gekomen om mijn schuld te dragen. Al die ziekte en zonde, tot op het kruis. Maar zijn handen, zijn handpalmen, doorboord werden. Hij verlaten, opdat u, jij, ik, nimmer meer verlaten zouden worden. En daarom beginnen we, broeders en zusters, elke kerkdienst met dat votum. Moet je horen wat je daarmee beleidt, hè? Onze hulp, in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, trouw had tot een eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Nooit loslaat het werk van zijn hand. Is Gods hand te kort? Die vraag, die stellen wij niet. Die vraag stelt de Heere in onze Bijbeltekst. En hij legt die in zijn genade bij ons mensen neer. Bij dat klagende volk Israël, verblind door welvaartsdrang en ondank. Bij Mozes, die bevangen is door de stress van het leven en alleen de onmogelijkheid van de realiteit ziet. Maar die vraag legt de Heere ook bij ons neer. Bij u, bij jou, bij u thuis, bij mij op mijn studeerkamer, bij jou die ergens daar in Frankrijk of in Zwitserland de livestream van deze dienst meemaakt. Die vraag komt ook naar jou toe. Is de Heere, de hand van de Heere, te kort? Vraagt hij aan jou die bij jezelf denkt, ik red het niet meer. Ik ga eronder door. De druk steeds weer. Het wordt zo donker en ik voel niks van God. Waar is God? Weet dit. De hand van de Heere is niet te kort om jou te dragen. Dwars door alles heen. Geef je toch biddend aan die hand over. Ook al zie je het niet en voel je het niet. Want weet dat Gods hand wel verder reikt dan jouw zicht en jouw gevoel. Is de hand van de Heere te kort? Dat vraagt hij aan u. Met het verleden van u. Dat u soms zo aanklaagt. Hoe je gevallen bent. En steeds weer en weer. En de ellende die je ermee veroorzaakt hebt bij mensen rondom je. En bij jezelf. En de schuld die je daardoor meedraagt. Die je aanklaagt. Te kort zijn hand, te kort zijn hand. Denk dat toch niet. Zijn hand is niet te kort. Om ook wie gevallen is. Hoe diep ook. Misschien wel dieper dan jij. Op te richten. Zijn hand is niet te kort. Om wie verdwaald is. Op te richten. De weg te wijzen. En op weg te helpen. Wacht niet om je aan die hand toe te vertrouwen. Is de hand des Heren te kort? Ja, die vraag is ook voor u. Die zo worstelt. Recentelijk. Of misschien al langere tijd. Met echt grote problemen. U hebt ze ook meegenomen naar de kerk. Je hebt misschien tijdens de preek nog even aan zitten denken. Problemen op je werk. Problemen in je gezin of je huwelijk. Problemen in je gezondheid. En je denkt bij jezelf. Nou, er moet wel een wonder gebeuren. Wil dit ooit nog goed komen? Bij wijze van spreken, kwakkels in de woestijn. Onmogelijk, denk jij? Wie niet in wonderen gelooft, zei ooit David Ben-Gurion, de eerste premier van Israël, wie niet in wonderen gelooft, zal nooit een realist kunnen zijn. Nee, wonderen gebeuren niet standaard op het gebed. En dan helemaal niet automatisch. De Bijbel predikt niet een simpel welvaarts- of gezondheidsevangelie. Wij leven met z'n allen midden in de gebrokenheid. Midden in de gebrokenheid. Maar je mag bidden. Niet met karig de deur op een kier. Je mag bidden in volle verwachting. Want de hand des Heren is niet te kort om jou vast te houden. Jou te dragen. Door alles heen. Jij met jouw problemen. En je misschien wel andere nieuwe wegen voor je te openen. Is de hand van de Heere te kort? Ja, die vraag legt hij ook bij u neer. Die al zo lang worstelt met die twijfel. Al zo lang. Is het wel voor mij? Is het ook echt wel voor mij? Kan het wel? Mag ik wel geloven? Wie ben ik? Zo zwak. En de zondaar. Het hart van mij draait zomaar alle kanten op. Maar hebt u nou nog nooit echt Gods uitgestoken hand naar u toe gezien? In elke prediking dat u hier zat. Iedere keer dat het woord openging, de Bijbel. Gods uitgestoken hand naar u. Hebt u nou nog nooit gehoord wat de Heer Jezus zei? Al wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Nee, Gods hand is niet te kort om ook vandaag zondaren te redden, te trekken uit het moeras van ongeloof en twijfel. Mensen als u, jij en ik te brengen bij de voet van het kruis. Broeders en zusters, de hand van de Heere. Hij heeft die heel, heel ver uitgestoken. Tot ver over het kruis van Golgotha heen. Tot ver over het open graf heen. Naar ons toe. Naar ons allemaal. En wat nu? Wel dit. Knielen. Bidden. Je overgeven. hopen en verwachten. Verwachten, want zijn hand is niet te kort. Hier ben ik, Heren. Hier is mijn kleine zwakke hand. Pakt u die alsjeblieft vast met uw hand die u al lang naar mij had uitgestoken. Pakt u die alsjeblieft vast. Grijp mij vast, Heer, en trek me. Trek me met koorden van uw liefde. Trek mij uit het donker van mijn twijfel en mijn ongeloof en mijn kwaad. Trek mij uit mijn ondank en mijn zelfzucht, pijn en verlies. Trek mij, Heere, uit het moeras van mijn leven, want uw hand is niet te kort. Mijn tijden zijn in uw hand en in uw handen beveel ik mijn geest. Amen. En daar gaan we de Heere samen voor danken. Getrouwe Heere, hoe zouden we ooit de precieze goede woorden kunnen vinden om u te danken voor het heil dat u hier en nu al, ver boven wat voor gebed of wens van ons uit dan ook, hebt gewerkt en aan ons wilt schenken. Machtig heil van vrijspraak en leven, uittocht uit het huis van de slavernij van zonde en duivel en kwaad, omdat u, Heer Jezus Christus, alles hebt volbracht. Heren, daar raken we een leven lang niet over uitgedacht. Een leven lang niet over uitgeprezen. Om u ervoor te danken. Het gaat ons kennen en kunnen eigenlijk in feite gewoon te boven. Maar alstublieft niet ons hart. Buig ons hart. Tot u, Heere Jezus, in de kracht van uw geest. Dat we het zien. Dat uw hand niet te kort is om te redden. Wat er ook gebeurt in ons leven, hoe verlaten, hoe moeizaam het soms kan zijn, hoe stil of hoe ziek, hoeveel tegenkanting en vijandschap er kan zijn, hoeveel afbreuk en ellende en zorg die we zelf veroorzaken. Uw hand is niet te kort en reikt verder. Er overheen, er dwars doorheen. Omdat het over uw kruis ging, Heer Jezus. En het open graf, de paasmorgen. Dank u, Heere, dat we daarom onze handen mogen vouwen. En ze in vertrouwen in die van u leggen. Waar u uw handen al naar ons hebt uitgestrekt en ons omvat. Dank u, Heere, dat we u mogen prijzen en loven. Om wie u bent. En wat u doet, zie ons aan, mensen, kleine, zwakke, mini mensen, met alles wat in hun leven speelt. We hebben geen benen om op te staan tegenover u, als het aankomt op onze verdiensten en ons kunnen en kennen. Maar u bent er, u ziet ons en u hebt ons lief. Heere, kom tot ons met uw evangelie. Niet alleen zondags hier in de kerk, maar elke dag. Steun ons daarmee, vul ons ermee. En geef ons zicht op u. Open onze ogen, Heilige Geest, steeds opnieuw. Voor de werkelijkheid van het leven. En dat we geestelijk, christelijk, realist zien zijn om verder te zien dan wat voor ogen is. Dank u, Heere, voor deze eredienst vanmiddag. Zo in alle rust hier samen kunnen zijn, de Bijbel mogen luisteren, ons mogen laten onderrichten en zoveel meekrijgen voor het leven van elke dag. Wilt u het bestendigen? Bergt u het op in ons hart, Heilige Geest? Wij bidden u voor elkaar en zeker voor mensen, of wie het ook in de preek hadden, die misschien wel hele grote problemen hebben persoonlijk. Ze zitten onder ons, zitten thuis. Dingen die hen aanklagen. Of pijn. Je littekens kan groeien tot diep in de nacht toe soms. U kent ons, Heere. Omvang ons, Heere. Met de vleugels van uw zorg en ontferming. Zegent u ons als we nu ook zo deze eredienst mogen eindigen in de lofprijzing. Dat we ons ogen en hart omhoog heffen tot u die in de hemel is. Onze handen tot u. U zij alle hallel en lof en eer. U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Door heel uw kerk van alle eeuwen. Allen die ons voorgingen en alle die ons nog zullen volgen. En ons hier en nu. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte een gezang. We hebben in deze dienst bijna alle gezangen en psalmen over de hand van God gekozen, gezongen. Dat doen we ook nu. Gezang 180, vers 1, 2 en 3. Ga dan nu heen in de vrede Gods. Draagt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal.